We hebben net gezongen over ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. En dat koor dat zegt dan, glorie, glorie voor mij. O, welk een gloria, glorie voor mij. En het is waar, hè? We mogen uitzien naar iets wat de Heere gaat geven, wat heel mooi is. Maar eigenlijk zit er in het glorie voor mij, ook wel eigenlijk iets, ja, een klein stukje egoïstisch eigenlijk, hè? Glorie voor mij. Het is niet alleen voor mij, het is voor iedereen die de Heer kent. Daar gaan we het vanmorgen ook een beetje over hebben. Want toen Petrus bij de verheerlijking op de berg was, toen zei hij, o Heer, het is goed dat we hier zijn. Laten we een tabernakel, laten we een tent maken voor u, voor Mozes, voor Elia. Hij wou er heel graag blijven. Maar ja, er waren ook anderen. Maar goed, daar komen we straks op. We gaan het vanmorgen een heel klein beetje anders doen als anders. Eigenlijk zou vanmorgen het eerste uur aan de beurt zijn om te spreken over het protestantisme. Alleen, dat gaat over de kinderdoop vandaag. En ja, daar valt best wel wat over te zeggen. En ik wilde het eigenlijk in één boodschap doen. Dus het werd een beetje te lang om dat in het eerste uur te doen. Dus dat schuif ik door naar het tweede uur. Tweede uur gaan we het dus over het protestantisme hebben. En dit eerste deel van de dienst ga ik een vraag die ik een tijdje terug alweer gekregen heb, een vraag bespreken. En die vraag gaat over Matteüs 16 vers 28. Laten we dat vers opzoeken. Matteüs 16 vers 28. En dan hebben we gelijk ook het gedeelte wat we straks gaan lezen te pakken. Dat vers dat zegt, voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des Mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Maar hoe kan dat dan? Want die discipelen zijn toch al lang overleden. Terwijl het koninkrijk van de Heer Jezus nog steeds niet gekomen is. Dus hoe kan de Heer Jezus hier zeggen dat sommige van de discipelen dat zouden zien? Dat hij zou komen in zijn koninkrijk. Nou, daar willen we vandaag bij stilstaan. En de context van dat vers, ja, dat gaat over de tweede komst van de Heer Jezus op aarde. Dus dat gaat niet over zijn komst voor de gemeente, de opname van de gemeente. Hè, dat zal minimaal 7 jaar eerder zijn. Maar dat gaat over dat moment dat hij zal terugkomen naar de aarde en waarvan we denk ik die tekst wel kennen, dat hij zal staan met zijn voeten op de Olijfberg en dat de Heer zal komen om te regeren. Dat hij zijn koninkrijk gaat oprichten. Daar gaat dat over. Maar laten we eerst de context van Matteüs 16 vers 28 lezen en dan beginnen we in vers 27 en dan lezen we zo nog 9 versen uit Matteüs 17 erbij. Dus we beginnen bij Matteüs 16 vers 27. Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. En als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des Mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante, en zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En zie van hen werden gezien Mozes en Elia met hem samensprekende. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie een luchtige wolk heeft hen overschaduwd en zie, een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hen aan en zeide, staat op en vreest niet. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. En als zij van de berg afkwamen, gebood hun Jezus zeggende, zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. Nou, deze geschiedenis kun je niet alleen in Matteüs vinden. Die vind je ook in Marcus. Markus 8 vers 39 tot en met Markus 9 vers 9. Maar je vindt het ook in Lucas 9 vers 26 tot en met 36. We gaan vanmorgen met name uit van dit gedeelte in Matteüs, maar ik zal ook een enkele keer verwijzen naar Lucas. Omdat met name ook het Lucas-evangelie soms net weer even wat andere details over dezelfde geschiedenis laat zien. Het koninkrijk van de Heer Jezus, dat zich zal uiten in zowel een fysiek deel, hè, want dat gaat gewoon hier op aarde plaatsvinden. Hè, dus het zal tastbaar zijn. De Bijbel spreekt dan ook wel over het koninkrijk der hemelen. Dus dat koninkrijk van de Heer Jezus zal zich daarin uiten, een fysiek deel, maar ook een geestelijk deel. Het koninkrijk Gods. Ja, dat koninkrijk, wat zich dus in beide uit, dat is er nog niet. Nou, als we in Gods woord zien hoe het wel geprofiteerd is, in het Oude Testament, maar ook nog weer in het Nieuwe Testament, en we zien hoe andere profetieën letterlijk uitkomen, dan weten we gewoon dat het koninkrijk een keer gaat komen. Het is er nog niet, maar als de Heer het zegt, dan komt het. Dus dat duizendjarig vrederijk, dat gaat komen. Nou, dan zegt Matteüs 25 vers 31, we gaan niet alle teksten opzoeken. Maar Matteüs 25 vers 31 zegt dat hij dan zal zitten, dat de Heer Jezus zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Psalm 145 vers 11 spreekt wel over de heerlijkheid van uw koninkrijk. De Bijbel laat zien dat het heerlijk zal zijn. Zo spreekt Lucas 9 vers 26 erover dat de Heer zal komen in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des vaders en der heilige engelen. Alleen het is nog toekomst. En toch hebben de discipelen, althans drie van hen, Petrus, Jacobus en Johannes, de Heer Jezus dus wel in zijn heerlijkheid gezien. En dat heeft te maken met het gedeelte wat we vanmorgen gezien hebben over de verheerlijking op de berg. In Matteüs 17 vers 2 hebben we gelezen, en hij werd voor hen veranderd van gedaante, en zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn klederen werden wit gelijk het licht. Het menselijke lichaam van de Heer Jezus werd hier veranderd in zijn hemelse lichaam. Een lichaam van heerlijkheid. Als we dan Lucas 9 erbij pakken, dan komen ze ook weer terug in Matteüs, maar laten we Lucas 9 er even bij pakken. Daar staan, zoals gezegd, soms net even wat andere details. Onder andere dat de discipelen in eerste instantie sliepen. En dan lees je in Lucas 9 vers 32. Lucas 9 vers 32. Petrus nu en die met hem waren met slaap bezwaard en ontwaakt zijnde zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. Zij zagen zijn heerlijkheid. Nou, en die twee mannen, dat lees je in Lucas, maar dat lees je ook in Matteüs 17 vers 3, dat waren Mozes en Elia. Dus hoe de Heere eruit zal zien in zijn heerlijkheid als hij zal terugkomen op aarde, dat hebben Petrus, Jacobus en Johannes hebben dat al gezien. Zij hebben dat gezien. En Petrus getuigde daarvan in zijn brief. En daarvoor bladeren we naar 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 en dan lezen we vers 16 tot en met 18. 2 Petrus 1. En dan lezen we, want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. Deze apostelen waren ooggetuigen in de eerste plaats van wat de Heer Jezus gedaan had. Maar ze waren zelfs ooggetuigen van zijn tweede komst, omdat de Heere het hen heeft laten zien. Nu wordt deze gebeurtenis van de verheerlijking op de berg een gezicht genoemd in Matteüs 17 vers 9. Dus men zag de Heer Jezus, maar ook Mozes en Elia. Men zag dus hoe dat dan zal zijn. En En het was dus, om het zo te zeggen, een visioen, een droom. De Bijbel spreekt over een gezicht. Niet een droom in de trant van iets moois om naar te streven. En of je het bereikt, dat is dan een tweede. Zo wordt het woord nog wel eens in ons taalgebruik gebruikt. Nee, als de Heere de toekomst laten zien, dan gaat het ook werkelijk gebeuren. Dan mag je het zeker weten. Hebreeën 11 vers 1 spreekt daarover. Dat je dat zeker mag weten. Maar daarnaast heeft één van die drie apostelen, en dat is wel mooi om te zien, die daarbij waren, heeft werkelijk gezien, zoals het dan zal zijn, en dan bedoel ik niet alleen de Heer Jezus, Mozes en Elia in hun heerlijkheid, maar ook hoe alles eromheen zal zijn, hè, de situatie eromheen. En dat was Johannes. Toen Petrus naar de toekomst van Johannes vroeg, en dat lezen we in Johannes 21 vers 21, toen zei de Heer Jezus in vers 22 tegen Petrus, Johannes 21 vers 22. Jezus zeide tot hem, indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Nu wordt er in het volgende vers, Johannes 21 vers 23, uitgelegd dat de Heer Jezus niet bedoelde dat Johannes niet zou sterven. En toch heeft Johannes de Heer Jezus zien komen. Johannes heeft grote verdrukking gezien. Johannes heeft het duizendjarig vrederijk gezien. En Johannes heeft de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gezien. Johannes heeft het allemaal gezien. Want wat deed de Heer, en daarvoor bladeren we dan weer naar Openbaring. Openbaring 1 vers 10. De Heer plaatste hem vooruit in de tijd. Zodat hij ons de dingen kon schrijven. In Openbaring 1 vers 10 lezen we. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin. Dus het eerste deel van dat vers. En ik was in de geest op de dag des Heren. Nou, dat is dus niet de zondag zoals velen zeggen. Maar de dag des Heren is de grote verdrukking. Johannes werd in de grote verdrukking geplaatst en kon al die dingen zien. En in Openbaring 1 vers 19... lees je dan dat hij mocht schrijven hetgeen hij gezien had. Hetgeen er dan zal zijn in die grote verdrukking. Dat staat in vers 19, hè, met de woorden hetgeen is. Nou, op het moment dat hij daar was, zag hij hetgeen is. En hij kon schrijven hetgeen dan nog toekomst is. Hetgeen geschieden zal na deze, want ook dat zag hij, ook dat liet de Heere hem zien. Toen hij in die grote verdrukking was, was de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ook het duizendjarig vrederijk waren nog toekomst. De Heere liet het hem zien. Dus omdat de Heere het hem gewoon liet zien, kon hij het opschrijven. Daarvoor verplaatste de Heere hem naar die tijd toe. Dus zo zien we hoe enkele discipelen van de Heer Jezus hem in zijn heerlijkheid hebben zien komen ook. Nog voordat zij de dood gesmaakt hadden. Terwijl dat koninkrijk, zoals dat letterlijk gaat plaatsvinden, fysiek, tastbaar, op deze aarde nog steeds toekomst is. Maar de discipelen hebben het wel gezien. En dan noem ik nog enkele mooie dingen naar aanleiding van deze passage. Het mooie is onder andere dat dat gedeelte plaatsvond op een hoge berg. Dat hebben we gelezen in Matteüs 17 vers 1. Want wanneer de Heer Jezus terug zal hij komen op een berg. En zoals eerder gezegd, we kennen de tekst wel, dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Staat in Zacharia 14 vers 4. Maar niet alleen de Olijfberg speelt een rol bij de terugkomst van de Heer Jezus. Als je het Oude Testament gaat lezen en erop let, wat is nu geschiedenis en wat is nu profetie? Er worden ook andere bergen bij betrokken. En één van de bergen is de Sinaï. Als je gaat kijken naar Deuteronomium 33 vers 1 tot en met 3, Richteren 5 vers 4 en 5, Psalm 68 vers 2, vers 8, vers 9 en 18, dan zie je eigenlijk dat de meeste uitleggers dat allemaal op de geschiedenis betrekken. Wat velen ook met de Openbaring doen overigens. Allemaal op de geschiedenis. Terwijl als je die teksten gaat lezen, dan zie je dat ze eigenlijk profetisch zijn. En als je dat dan leest, dat het profetisch is, dan zie je opeens dat de berg Sinaï, die ook bijvoorbeeld in Exodus 3 vers 5 de heilige berg genoemd wordt, dat die daar ook een rol in speelt. Het was die berg Sinaï, die heilige berg, waar Mozes met de Heere sprak, waar Mozes de 10 geboden kreeg. Hè? Dat lees je in Exodus. Maar dat was ook de berg waar de Heere bijvoorbeeld zichzelf aan Elia openbaarde. Dat kun je lezen in 1 Koningen 19. Nou, uiteindelijk kun je zelfs in de schrift zien dat de Heere aanwijzingen geeft dat ook Paulus het evangelie der genade Gods ontvangen heeft bij diezelfde berg, op de berg Sinaï. De teksten die daarvoor pleiten zijn Galaten 1 vers 17 en Galaten 4 vers 25. Als je Handelingen leest, dan denk je dat als Paulus in Damascus tot geloof komt, dat hij direct in Jeruzalem aan het werk is. Ga je Galaten erbij lezen, dan weet je dat hij 3 jaar eerst ergens anders geweest is. En hij is naar Arabië geweest. Maar waarom zou Paulus überhaupt naar Arabië gaan? Nou, die teksten daar, Galaten 1 vers 17, Galaten 4 vers 25, laten zien dat de berg Sinaï in Arabië was. Als je ziet dat dat dus iedere keer in Gods woord terugkomt, dan zie je ook dat het niet vreemd is dat de Heer zich bij zijn wederkomst bij de Sinaï zal openbaren. Dat is blijkbaar een plek waar hij zich vaker openbaart. Alvorens dus uiteindelijk ook zijn voeten zullen staan op die olijfberg. Zo is er vaak discussie over wie nu de twee getuigen zijn van Openbaring 11. En we gaan nu niet alles lezen, dus, maar ik denk dat we allemaal wel weten dat in de Openbaring 11 de twee getuigen beschreven worden die op de aarde komen om te getuigen van de Heere. Maar er is vaak discussie over, is dat nou Mozes en Elia of is één van beiden nou Henoch, die wordt ook vaak genoemd. Maar het feit is, we hebben in Matteüs gelezen, maar het staat dus ook in Marcus en Lucas, als de Heer Jezus verschijnt in zijn heerlijkheid, wie is er dan bij hem? Mozes en Elia. Mozes en Elia zijn dan bij hem. Matteüs 17 vers 3. En juist in de context van de dag des Heren, en dan bladeren we naar Malachi 4 vers 1. Want daar staat over, geschreven over die dag die komt brandende als een oven. Nou, dat gaat over de dag des Heren. En juist in die context wordt er geschreven Malachi 4 vers 4 en 5. Gedenk der wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En ja, van Elia staat letterlijk geschreven dat hij komt, en van Mozes staat dat hier niet. Maar Mozes en Elia worden hier wel weer samen genoemd, in de context van de dag des Heren. En als je dan bedenkt dat het Elia was die bad en het regende niet, en dat het Elia was die bad en het regende wel, kun je lezen in 1 Koningen 17. Als je dan bedenkt dat de Heere God door Mozes allerlei plagen over Egypte liet komen, de eerste hoofdstukken van Exodus. Als je dat bedenkt, dat daarnaast zowel bij Mozes als bij Elia het vuur van de hemel kwam om hun vijanden te verteren. Nou, bij Mozes heeft dat te maken met de opstand van Korach en dergelijke. Dat lees je in Numeri 16 vers 34 en 35. En bij Elia lees je dat in 2 Koningen 1 vers 10. Dat zijn allemaal dingen die de Heere exact laat zien dat de twee getuigen ook gaan doen. Naast het feit dat ze profiteren. En dat kun je vinden als je dat wil opzoeken in Openbaring 11 vers 5 en 6. Als je zo de schrift laat zijn, dan zie je gewoon dat die twee getuigen, dat zullen Mozes en Elia zijn. Mozes staat voor de wet. En Elia staat voor de profeten. Nou, ik denk dat de uitdrukking Mozes en de profeten, dat het wel bekend voorkomt. Je komt dat vaker in de schrift tegen. Nou, het zijn dan ook Mozes en de profeten die getuigen van Jezus Christus. Nou, over het moment dat Paulus in Rome voor de Joden getuigde, lees je dan in Handelingen 28 vers 23. Onthoud even dat Mozes en de profeten getuigen van de Heer Jezus Christus. Dan lezen we in Handelingen 28 vers 23. dat Paulus het volgende deed naar de Joden toe. In Rome. En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, dewelke hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde, en poogde hen te bewegen tot het geloof van Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot de avond toe. Hoe kon hij dat? Door Mozes en de profeten? Nou, omdat Mozes en de profeten getuigen van Jezus Christus. Mozes en Elia zullen dus terugkomen naar deze aarde en getuigen van Jezus Christus. Ja, en de discipelen zagen hen reeds in hun verheerlijkte lichaam. En dan lezen we in Matteüs 17, vers 4 en 5, wat er gebeurde op die berg. Matteüs 17, vers 4 en 5. En Petrus antwoordende, zeide tot Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie een luchtige wolk heeft hen overschaduwd en zie een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Nou, Lucas 9 vers 33, dat is dus dat andere gedeelte wat daar ook over gaat. Lucas 9 vers 33 laat zien dat Petrus eigenlijk niet zo goed wist wat hij zei. Lucas 9 vers 33 zegt, het tweede deel, ook de uitspraak van Petrus, meester, het is goed dat wij hier zijn en laat ons 3 tabernakelen maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. En dan staat daarachter, niet wetende wat hij zeide. Hij wist het niet zo goed, maar hij zei het wel. Nou, dat had er ongetwijfeld mee te maken dat ze 3 tabernakelen wilden maken. Welke, en dat komt overeen met de tweede komst, met wat schrift over de tweede komst laat zien. Wat eigenlijk verwijst naar de loofhutten van het loofhuttenfeest. Wat gevierd gaat worden als de Heere gekomen is naar de aarde. Dat lees je bijvoorbeeld in Zacharia 14, vers 16 tot 21. De volken zullen komen en heeft met het loofhuttenfeest te maken om de Heere te aanbidden. Dus Petrus wilde iets waar de tijd nog niet rijp voor was. De schrift recht snijden. Petrus wilde iets waar de tijd nog niet rijp voor was. Want Mozes en Elia spraken, en dat lees je dan in Lucas 9 vers 31. Dat staat ook niet in Matteüs. Maar Lucas laat dat zien, Lucas 9 vers 31. Mozes en Elia spraken namelijk met de Heer Jezus over zijn lijden en sterven. Wat hij in Jeruzalem moest gaan volbrengen. Dus de tijd was nog niet rijp. Eerst moest de Heer Jezus nog sterven voor de zonde van de mens. Nou, hoe mooi laat de schrift dan eigenlijk hier al zien dat de dood overwonnen zal worden. Want Elia die was weliswaar opgenomen. Hè? Ik denk dat we de geschiedenis wel kennen uit het Oude Testament. Elia was opgenomen. Maar de discipelen zagen hem in een verheerlijk lichaam. Mozes was weliswaar gestorven. En niemand heeft zijn graf ooit geweten, staat er dan in Deuteronomium 34 vers 5 en 6. En dat is voer voor heel veel discussie. Maar het feit dat Mozes daar verschijnt, wat betekent dat? In een verheerlijk lichaam. Dat betekent dat de Heere hem opgewekt heeft en tot zich genomen heeft. En dan lees je ook in Judas 1 vers 9 dat er een discussie was tussen, laten we de tekst maar even lezen. Judas 1 vers 9, of eigenlijk Judas vers 9, want Judas heeft geen hoofdstukken. Judas vers 9. Maar Michaël de archangel, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide de Heere bestraffe u. Waarom zou Michaël in de hemelse gewesten strijden over het lichaam van Mozes, als dat in het graf lag? De Heere heeft Mozes opgewekt en tot zich genomen. Dat is eigenlijk de enige conclusie die dan overblijft. De Heer Jezus, die op dat moment nog moest lijden en sterven, was daar dus voor de discipelen reeds zichtbaar in zijn verheerlijkte lichaam. Hij zou opstaan uit de dood. En ondanks dat de discipelen dat op dat moment niet begrepen, dat lees je iedere keer weer in de evangelie, dat ze de opstanding niet begrepen, waren ze er wel ooggetuigen van. En dat getuigenis hebben wij in de schrift. De opstanding is realiteit. En het is dus de opstanding dat leven geeft. En de discipelen mochten dat zien. Gods woord gaat in vervulling. Nou, we hebben dus gelezen dat die discipelen een tabernakel wilden oprichten. 3 zelfs. 1 voor de Here, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Maar de reactie van de Here is in Matteüs 17 vers 5. In Matteüs 17 vers 5. Terwijl hij nog sprak, zie een luchtige wolk heeft hen overschaduwd en zie een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Het gaat om de Heer Jezus Christus. Mozes en de profeten wezen dan ook op de Heer Jezus Christus. Dat hebben we net al gezien. Hij heeft het voorbracht. Hij is opgestaan uit de dood. En hij zal eens terugkomen om zijn koninkrijk op aarde te aanvaarden. Het gaat om hem, hoort hem. Nou, dan is er 1 punt waar ik nog op wil wijzen. Toen Petrus voorstelde die 3 tabernakelen te gaan maken, zei hij in Matteüs 17 vers 4, en ik heb het vanmorgen al heel even aangehaald. Heren, het is goed dat wij hier zijn. Buiten het feit dat het nog niet de tijd was, was het eigenlijk ook wel een beetje egoïstisch van Petrus. Want de andere discipelen dan. En de mensen die nog nooit van de Heer Jezus gehoord hadden dan. De schrift getuigt dat als de Heer Jezus terugkomt, en dan hebben we het even niet over de opname van de gemeente, even iets verder in de tijd, maar als de Heer terugkomt, zal elk oog hem zien. En niet alleen een uitverkoren clubje. Elk oog zal hem zien. Maar Petrus, staat trouwens in Openbaring 1 vers 7, dat alle ogen hem zal zien. Maar Petrus wilde dat moment vasthouden. En ja, wees eerlijk, dat is best wel menselijk. Als wij iets fijns meemaken, dan hebben we het liefst dat het fijne blijft. Dus dat is heel menselijk. Maar juist dat moment, dat Petrus dat wilde vasthouden, was wel het moment dat Mozes en Elia weer naar de hemel gingen. Dat lees je in Matteüs 17 vers 5 en 8. Dat lees je in Lucas 9 vers 33 tot en met 36. En dan staat er in Matteüs 17 vers 8. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. En vers 9 zegt dan, en ze gingen van de berg af. Als je bedenkt dat een berg, dat is hoog, staat er vaak ook voor, nou, hè, dat je op de berg bent, zeg maar, hè, niet in een dal, maar op de berg bent. Een mooie ervaring. Zij gingen van de berg af. Zo geldt het ook vandaag de dag. Zolang de Heer Jezus zijn gemeente nog niet is komen halen, weet je, dan geeft de Heer je mooie momenten. Mooie momenten met hem, in je wandel met hem. Samen met broeders en zusters in een samenkomst, of misschien wel samen met broeders en zusters in bijvoorbeeld een conferentiewijk. En dat zijn dan misschien hoogtepunten. Maar ja, dan gaat het gewone leven door en dan moet je dus weer van die berg af. Omdat de boodschap van het evangelie der genade Gods de wereld in moet. Dus zoek een manier die bij je past om dat evangelie verder uit te dragen. Zodat je het niet alleen voor jezelf houdt, hè, om even terug te refereren aan het mooie moment voor jezelf vasthouden. Zoek een manier die bij je past om dat evangelie verder uit te dragen, zodat je het niet alleen voor jezelf houdt. Amen.